Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 89, de versen 19 en 7. Psalm 89, allereerst het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En het 7e vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het is het 19e en het 7e van Psalm 89.
Thank you.
Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 17 het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing is deze avond uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. We noemen nu Genesis 5, de versen 1 tot en met 24, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 17, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Set. En Adams dagen nadat hij Set gewonnen had zijn geweest 800 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren en 30 jaren en hij stierf. En Set leefde 105 jaren en hij gewon Enos. En Set leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Set 912 jaren en hij stierf. En Enos leefde 90 jaren en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaren en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaren en hij gewon Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel gewonnen had 840 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaren en hij stierf. En Mahalalel leefde 65 jaren en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaren en hij stierf. En Jered leefde 162 jaren en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere nadenken over de laatste woorden van de schriftlezing. Dat is Genesis 5, de versen 21 tot en met 24. Genesis 5, de versen 21 tot en met 24. Waar het woord van de Heere en onze tekst luidt. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Op deze warme lentezondag zijn we samen in uw huis, Heere. Voor de tweede maal, om uw aangezicht te zoeken, om uw woord te horen, om de oude liederen van Sion te zingen, om onze harten voor u uit te storten. En wanneer we zo samen zijn, dan zijn de dingen die we nodig hebben niet anders dan deze morgen. Wat wij heel bijzonder nodig hebben is uw goddelijke tegenwoordigheid. Dat u door uw woord en geest tot ons komt en in ons midden wilt wonen en werken. Dat is nodig met betrekking tot de prediking van uw woord. Dat is nodig met betrekking tot het luisteren. Dat is nodig ook heel bijzonder voor de rouwdragende familie die vanavond in ons midden is. Deze week stonden we met hen bij het geopende graf van een lieve man, vader, grootvader, overgrootvader, broer. En Heer, u weet wat dat voor de naaste familie heel bijzonder betekent. Het verdriet is groot. En waar zullen wij heen gaan in onze nood en in ons verdriet? We willen ook vanavond openlijk in deze eredienst vragen of uw zuster Braber, haar kinderen, kleinkinderen en de verdere familie nabij wilt zijn. Of u hem wilt vertroosten vanuit het heilig evangelie. En of u wilt geven dat ze ervaren mogen in deze droevige dagen, maar ook in de dagen die komen, dagen van gemis en van eenzaamheid, dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht, en dat gij troost het hart wat schreiend tot u vlucht. Heere, schenk dat. En wanneer wij vanavond zo samen met deze familie bijeen mogen zijn in uw huis. En ook vanavond, zij het enigszins zijdelings, herinnerd worden aan de gebrokenheid en ook aan de kortstondigheid van dit menselijke leven. Wil u geven dat zowel het sterven van broeder Braber als ook de prediking van uw woord in het bijzonder onze harten mag beroeren. En de roepstem die in deze dingen tot ons komt gezegend mag worden. Heere, het mag vanavond gaan over een man die veel ouder is geworden dan wij allen zullen worden. 365 jaar besloeg zijn tocht door dit leven, zijn levensreis. En toch blijkt zijn leven ook heel spoedig voorbij geweest te zijn. Maar het geheim van zijn leven was dat hij de wandel met u kende. En daar komt het voor ons allen toch op aan, dat wij iets leren van dat wandelen met u. Dat betekent dat wij u dienen te ontmoeten. Want hoe zullen we kunnen wandelen met u zonder u te ontmoeten? En we lezen in uw woord dat u wilt laten ontmoeten. Bij het geopende woord. Vanuit dat geopende woord en door de werking van de Heilige Geest. Heere, mogen we dan vanavond van u vragen of onder deze prediking wij u mogen ontmoeten. Als de hoge, de heilige, de majesteitelijke, de rechtvaardige God die de zonde niet door de vingers ziet. Maar ook als de genadige en de barmhartige God die vanwege het werk van de Heere Jezus Christus de zonde vergeven kan en vergeven wil. En Heere, geef dat wij u dan zo mogen ontmoeten. Arm en zondig en verloren in onszelf. Adams kinderen in onszelf. Maar toch u ontmoeten. Opdat wij als arme zondaren voor u leren bukken. Onze schuld leren inleven. Maar ook de genade leren zoeken bij u. Omdat ze alleen bij u te vinden is. Wil u, Heere, genadig nabij zijn aan allen die u vrezen en die u kennen. Die iets van die verborgen omgang, van dat verborgen wandelen met u kennen. Heere, wil u hen dicht bij u houden. Want uw kinderen zullen het van zichzelf moeten zeggen. Dat de zonde die nog in hen woont, hen zo vaak van u afdrijft. We zijn van zulke weglopers. We gaan altijd weer eigen wegen. We dwalen als schapen. Maar wil u als de grote herder uw kinderen terugbrengen, zodat ze weer met u mogen wandelen. De wegen mogen gaan die u in uw woord wijst. Leren sterven aan de zonde. En veel de verborgen omgang. De stilte bij u mogen zoeken. En wil u zo ons leren en onderwijzen, ook midden in de barre werkelijkheid van dit leven hier op aarde, met alle verdriet en moeite, met alle zegeningen en vreugden, maar vooral ook met alle zonde, gebrokenheid en verlorenheid. We bidden u, Heere, wees u met ons allen zoals we hier zijn. We dragen elkaar aan u op, ook al degenen die met ons meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon. Wil u hen en ons bezoeken met uw heil. Wil u geven dat wij allen vanuit uw woord onderricht ontvangen mogen. Wees u met alle kerken waar uw woord zuiver en naar de bedoeling van u gepredikt wordt. Waarin het woord als de hoogste autoriteit met onfeilbaar gezag bekleed aanvaard wordt en waar naar de zuiverheid van uw getuigenis gesproken wordt. Heere, laat ook op deze dag, waar ook uw woord gebracht wordt, de bazuin van het evangelie helder mogen klinken. En wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen in onze kerken, in kerken waarmee we ons verwant en verbonden weten. Wil u geven dat uw koninkrijk mag komen over de volle breedte van deze wereld. En laat het zo mogen zijn dat alle arbeid in uw koninkrijk, zendingswerk, de evangelisatiearbeid, de verkondiging van het evangelie onder het oude volk van Israël, gezegend mag worden door u, opdat ook daar, waar men zich afgekeerd heeft of volstrekt vervreemd is van het evangelie van uw genade, mensen mogen buigen in het stof en de zaligheid leren zoeken in die ene naam die onder de hemelen gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus. We vragen u, wees u met ons land en met ons volk. Deze week die voorbij ging, hebben we gedacht aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. We herdachten hen die hun bloed en hun leven gaven. Maar boven dat alles uit dachten we aan alles wat u gegeven hebt. Aan het feit dat we 50 jaar vrij mogen zijn van oorlog. Vrij mogen zijn van de onderdrukking van de vreemde dwingeland. Heere, geef dat de stille dank die u toekomt ook in ons hart mag leven. Maar vooral leer ons te leven zoals u dat wilt. Waartoe u de vrijheid bedoelde. Niet opdat wij de vrijheid zouden misbruiken om daar naar de lusten en de zin van ons vlees mee te doen wat wij willen. Maar opdat we de vrijheid zouden gebruiken tot eer van u. Om u te zoeken en u te vrezen. Om er naar te zoeken te wandelen met u. Heere, wil zo ons land en ons volk zegenen. Vergeef de zonde die we ook in 50 jaar bevrijd zijn bedreven hebben. Vergeef de zonde van de respectievelijke regeringen. Van ons vorstenhuis en van ons allemaal. Want niemand van ons is zonder zonde. En doe niet met ons naar onze schuld en ongerechtigheid. Maar wil u ons aanzien in de Zoon van uw liefde. Heere, wil dan ook in Nederland nog een terugkeer geven tot u, de God der Vaderen. De God van Henoch. En wil u midden in deze barre tijden. Waarin u verlaten wordt en uw wet veracht wordt. En herleving geven onder uw kinderen. En schenken dat degenen die vervreemd zijn van uw genade. Tot inkeer, tot bekering gebracht mogen worden. Heere, ontferm u over ons. Laat ons niet los. Geef ons niet over aan onszelf. Maar werk krachtig, vernieuwend en bekerend onder ons. En onder onze kinderen. Laat daartoe ook de prediking van deze avond gebruikt mogen worden. Wil u ons te spreken geven. Ook voor de derde maal op deze zondag. En laat het woord gebruikt mogen worden. Neem alle hindernissen bij het luisteren weg. En geef dat we de woorden in mogen drinken als het levende water. En wil u er zegen inschenken. We vragen het niet omdat wij het verdienen. Want aan onze kant ligt alles verzondigd en verbeurd. Maar wilt u het doen? Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 25, de versen 2, 6 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat er verder volgt, het is het 12e vers van Psalm 73. Geliefde gemeente, we weten dat in de Bijbel het christenleven, het geestelijke leven, met allerlei dingen vergeleken wordt. Hier wordt het vergeleken met een wandelen. En ik zou me kunnen voorstellen dat u zich afvraagt, is dat eigenlijk wel een geschikt beeld voor het geestelijke leven? Want wandelen, dat doet denken aan een zomerdag of een lentedag. Een dag waarop je vrij hebt, of althans niet veel te doen. En dan ga je rustig wandelen met kinderen of met kleinkinderen. Maar van het geestelijke leven staat toch dat dat geen kalme reis is. Dat wordt toch vergeleken met verdrukking, met strijd. Als we bijvoorbeeld denken aan de manier waarop John Bunyan het christenleven heeft proberen uit te beelden in zijn bekende christenreis, dan ziet u dat daar wel gereisd wordt, maar bepaald geen wandeling is. Hij moet het opnemen tegen Apollyon. Hij moet trekken door een donker dal, het dal van de schaduw van de dood. Hij komt terecht in een vunzige kerker en schrikt voor leeuwen die aan de weg staan. En er is nog veel meer te noemen. Wandelen? Nee, het lijkt een uiterst ongeschikte uitdrukking om het leven van een kind van de Here mee aan te duiden. En toch staat het er in onze tekst als een kernwoord. Henoch wandelde met God. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Hoe moet je dat uitleggen? We willen er met de hulp van de Here vanavond bij stilstaan en schrijven als thema boven de prediking: Henoch wandelde met God. In de eerste plaats het begin van die wandel. Staat namelijk in vers 22: en Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. In de tweede plaats de aard van die wandel. En dan denken we vooral na over de uitdrukking: hij wandelde met God. En in de derde plaats het eind van die wandel. Het slot van de tekst zegt: en hij was niet meer, want God nam hem weg. Henoch wandelde met God. Het begin van die wandel, de aard van die wandel en het eind van die wandel. Merkwaardig Bijbelgedeelte, dit vijfde hoofdstuk van het boek Genesis. Het is een van die gedeelten die we niet zo graag lezen aan tafel met de kinderen. Want het is een van die stukken waarin allemaal namen voorkomen, waarin telkens hetzelfde wordt gezegd. Hij leefde en gewon zonen en dochteren en hij werd zo oud en hij stierf. Het klinkt als een eentonig refrein, als een luid klok bij een begrafenis. En hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. En toch is er in die gedeelte, die voor ons zo, ja, hetzelfde zijn, vol herhaling, onderwijs te vinden, ook geestelijk onderwijs te vinden en zelfs praktisch onderwijs te vinden voor het leven van ons mens. Dat ziet u maar in dit korte gedeelte wat vanavond voor ons ligt. Want daar staat, en daarin onderscheidt deze tekst zich van de voorafgaande gedeelten, Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Ja, als dat zo nadrukkelijk van Henoch staat dat hij met God wandelde, dan betekent dat natuurlijk niet dat de mensen die eerder in dit hoofdstuk genoemd zijn, niet met God wandelden. Voor een deel is dat onbekend, of ze met God wandelden, of ze de Here kenden. Voor een ander deel is het zeer waarschijnlijk of zeker. Want van Adam en Eva en van hun zoon Seth weten we dat ze iets kenden van de vrezen des Heren, dus dat ook zij met God leerden wandelen. Maar als dat dan zo heel bijzonder van Henoch geschreven staat, dan bedoelt de schrijver van het boek Genesis daarmee dat dat van Henoch nu heel in het bijzonder geldt. Als je Henochs leven nu met één woord zou moeten typeren, dan zou dat dat ene woord zijn. Henoch, nou die man die wandelde met God. Veel meer staat er niet eens van Henoch. Maar eigenlijk is dat genoeg. Want wat is het een geweldige getuigenis. Als mensen op ons leven terug zouden blikken en ze zouden van u of van mij kunnen zeggen, die man, die vrouw, die wandelde met de Heere, dat kon je merken, dat kon je zien, dat kon je ook horen. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen met Henoch? Dat hij met God wandelde. Nee, dat was geen vanzelfsprekendheid. Het gebeurde maar niet omdat Henoch nu eenmaal in het geslacht van Adam en Seth geboren was. En het geslacht van Adam via Seth, dat waren degenen van de eerste mensen hier op aarde die nog zich bekommerden om de geboden en de woorden van de Heer. Dat garandeert niet dat hij nog met God wandelt, want genade is geen erfgoed. Het was ook niet omdat hij nog nou wat beter was en wat stipter leefde dat hij met God mocht wandelen. Nee, er is een wonder in Henochs leven gebeurd. En we worden door de tekst erop gewezen welke periode het was dat dat wonder in het leven van Henoch gebeurde. Henoch wandelde met God nadat hij Methuzalach gewonnen had. Dus nadat hij zijn zoon, zijn oudste jongen, Methuzalach gekregen had, toen in die tijd begon hij met God te wandelen. Hoe het gebeurd is, dat zouden we graag willen weten niet. We zouden graag, als het mogelijk was, Henoch op zijn schouder willen tikken en willen vragen, Henoch, vertel eens, hoe is dat toch zo gekomen dat je in de tijd van de geboorte van je oudste zoon de Heere ging zoeken en met God mocht wandelen. Maar we weten niet precies de omstandigheden. Toch laat zich wel iets vanuit het woord van de tekst zeggen. Wat dan? Wel allereerst dit. Dat Henoch met God ging wandelen, omdat God Henoch ontmoet is. Kijk, dat is nodig, wil je met God leren wandelen. Dat je God ontmoet. Ergens in het boek van de Spreuken staat het wijze woord, hoe kunnen twee tezamen wandelen indien ze niet tezamen gekomen zijn? Nou, dat is diepe wijsheid waarin wordt uitgedrukt, om samen te wandelen moet je elkaar eerst ontmoet hebben. En zo is dat zeker geestelijk. Om met God te wandelen moet je God ontmoet hebben. Moet God in je leven gekomen zijn. Kijk, dat was het wonder wat in die periode gebeurde, dat Henoch een kind kreeg. Dat betekent dat voor die tijd Henoch niet met God wandelde. Hoe dat kwam, dat hij niet met God wandelde, nou, dat staat ook in dit geslachtsregister heel duidelijk aan het begin. Er staat, dit is het geslacht van Adam. En dan wordt erop gewezen dat God die mens Adam geschapen had, goed en naar zijn evenbeeld. Maar toen is die mens van God afgeweken. De zonde is gekomen. Adam en Eva hebben hun hand uitgestrekt naar de verboden vrucht. En toen ze die verboden vrucht gegeten hebben en zo het gebod van de Heere hebben overtreden, toen is de zonde in de wereld en in hun leven gekomen. En toen ging de zonde door van Adam en Eva door de geslachten heen. Want u leest en u leest dat, als het goed is, toch met de nodige ontroering, niet? Adam gewonnen zoon. En dan staat er niet meer naar Gods beeld en haar Gods gelijkenis. Maar naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Na de zondeval worden mensen geboren die op elkaar lijken. Die op hun vader en moeder lijken. Die ten diepste op Adam lijken. Het zijn kinderen van zondige mensen. Dat zijn wij en dat zijn onze kinderen. En daar behoorde ook Henoch toe. Ook van Henoch gold wat staat aan het begin van ons oude doopsformulier, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des toorns zijn. En dat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden, wedergeboren worden. Nou, zo was het bij Henoch, Adams kind zonder God en zonder Gods genade in de wereld gekomen. En hij leefde wel in die tak van het mensengeslacht, waar men zich nog om God en om zijn dienst bekommerde, maar hij wandelde niet met God. Want u weet toch dat die oudste geschiedenis, zoals die ons in de Bijbel verhaald wordt, ons laat zien dat na Adam en Eva er twee takken zijn van mensengeslachten. De ene is voortgekomen uit Kaïn, de eerste moordenaar. Dat zijn mensen, zonen, dochters, die zich niet om de Heere en om zijn dienst bekommeren. Dat is de tak waarin de zonde gediend wordt. Maar anderzijds heb je ook de tak van Seth, die andere zoon van Adam en Eva. En in die tak van Seth, daar roept men de naam des Heren aan. Daar zoekt men nog te leven bij het woord en bij de geboden van de Heren. En in die tak wordt Henoch ook geboren. Toch hij wandelde niet met God. Hij leefde zonder God. Totdat. Ja, op 65-jarige leeftijd hij een kind kreeg. 65, zegt iemand, dat is toch wel oud. Ja, maar dan moeten we wel goed begrijpen dat volgens de berichten die ons in het begin van de Bijbel geschreven worden, die mensen hoge leeftijden bereikten. En dat hield ook in dat ze op oudere leeftijd vergeleken met ons kinderen kregen. 60, 100, 140, 180 jaar waren sommigen voordat ze hun eerste kind kregen. En daarom moet u de dingen wel in hun juiste verband zien. Waarom het zo was dat die mensen zo oud werden, waarom ze toch op vergeleken met ons oudere leeftijd kinderen krijgen. Ach, daar zou wel het een en ander over te zeggen zijn. U moet er maar eens een commentaar op naslaan. In een goede commentaar wordt daar wel iets over gezegd. Maar we gaan er vanavond maar aan voorbij. Omdat er eigenlijk te veel over gezegd moet worden. En dat zou toch vanavond weinig vruchtbaar zijn. Maar in elk geval, en daarin lijkt Henoch toch weer heel sterk op ons. Henoch, hij is getrouwd, hij kreeg een kind. En toen is er wat veranderd. Toen begon hij met God te wandelen. Dat wil zeggen, toen heeft hij God ontmoet. Hoe heeft hij God ontmoet? Wel, God sprak in die dagen nog tot mensen, zoals hij sprak tot Adam en tot Eva. De Heere sprak door hoorbare stemmen of door te verschijnen. De Heere sprak ook door het woord wat van vader op zoon toen werd overgeleverd. En zo heeft God deze Henoch ontmoet. En we weten uit de Bijbel hoe Henoch God ontmoet heeft. Hoe zag hij God? Wel, als u het briefje van Judas opslaat, helemaal aan het einde van de Bijbel. Het voorlaatste boek van het Nieuwe Testament, de brief van Judas, een kleine brief. Dan leest u in het 14e en 15e vers dat Henoch, de 7e van Adam, geleefd heeft en geprofeteerd heeft tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En die Henoch, het wordt duidelijk in de woorden die daar door de apostel Judas gebruikt worden, dat die Henoch een man was die diep onder de indruk geraakt was van de goddelijke majesteit en van de goddelijke heiligheid. En zo mogen we schrift met schrift vergelijkend toch zeggen, deze Henoch heeft God leren kennen in die tijd dat zijn zoon Methuselah geboren werd, als de majesteitelijke God, de gebieder van hemel en aarde, de God die rechtvaardig is en die met de zonde niets te doen wil hebben, de God die heilig is en van de zonde walgt. Kijk, en zo heeft deze Henoch God ontmoet. Hij zag dat God God was en dat hij zelf een zondaar was. En dat is nu iets, gemeente, wat wij allen moeten leren voor het eerst of opnieuw. Dat we God ontmoeten. Nee, niet dat we dan een visioen krijgen of dat God spreekt met een stem die we met deze oren kunnen horen. Nu de Bijbel volledig is, heeft de Heere zich gebonden aan zijn woord. En wil hij door zijn woord en door zijn geest spreken. Maar als God zijn woord gebruikt en krachtig spreekt door woord en geest, dan horen we zijn stem. Dan wil hij ons ontmoeten. Hij spreekt gewis, zegt de psalmdichter, tot elk die voor hem leeft. En zo spreekt de Heere nog onder de verkondiging van het woord. En wanneer we de Bijbel lezen, of wanneer we geschriften lezen die op de Bijbel gefundeerd zijn, en hij wil dat woord zegenen en in dat woord tot ons spreken, dan spreekt de Heere tot ons, dan ontmoet hij ons op eenzelfde manier zoals hij Henoch ontmoette. En als we God werkelijk ontmoeten in het gewaad van zijn woord en door zijn Heilige Geest, dan krijgen we Gods kennis en zelfkennis. Dan gaan we iets ontdekken wie God is en wie we zelf zijn. Calvijn begint er zijn grootste werk, de institutie, het hoofdwerk van Calvijn mee. De ware religie is Gods kennis en zelfkennis. En dat is altijd het gevolg van de ontmoeting met God. Gods kennis en zelfkennis. Hoe leer je God dan zien? Als hoog en majesteitelijk. En jezelf als een zondaar. Jezelf als een mensenkind die met de 130ste psalm moet belijden. Heere, zo u de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Zo u de zonde ziet in mijn leven, wie kan bestaan? U niet en ik niet, als die hoge God kijkt naar mijn zonde. En misschien kwam daarbij Henoch nog wel iets bij. Henoch had net een kindje gekregen. En het krijgen van een kind, zeker het krijgen van je oudste, dat is een heel bijzonder moment. En misschien dat juist in die ogenblikken Henoch zag, toen hij zijn kindje Methuselah in zijn handen hield. Methuselah, mijn kind, mijn jongen, been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Ik ben een zondaar die voor God niet kan bestaan. Jij bent een kindje wat op mij lijkt, ook geestelijk op mij lijkt, een zondaar, kind van Adam. En al die dingen samen zijn als een pijl van God in zijn hart geworden. Hij heeft God ontmoet. O gemeente, zullen we het niet vergeten. De Heere kan ook de geboorte van een baby gebruiken om een mens tot inkeer te brengen. Wordt wel eens gedacht, Ja, dat de Heere soms het sterven van een zus of van een broer of van een vader of van een moeder gebruikt. En dat kan de Heere gebruiken. Daar zijn de voorbeelden van in de Bijbel en in de geschiedenis en in de levensboeken van mensen. Dat een roepstem, een stervenstem, de doodsklok van Genesis 5. En hij stierf door de Heere gebruikt wordt. Om een mens tot bezinning te brengen en hem te doen nadenken over de allerbelangrijkste vraag die er is. Tussen de wieg en tussen het graf. Hoe kom ik met God verzoend? Maar de Heere hoeft niet alleen een sterfbed te gebruiken. De Heere kan ook de geboorte van een kindje gebruiken. Als je daar staat bij het wiegje van je zoon of van je dochter. Als je staat bij het wiegje van een kleinkind, als je het voor het eerst in je armen hebt en je kijkt daarnaar met ogen die verlicht zijn door het woord van de Heere en door de geest van de Heere, dan zeg je niet alleen maar wat lief, dat mag u ook zeggen. En het is ook lief. En het is ook iets wonderschoons, een gaaf kindje uit de hand van de Heere te ontvangen. Maar in het licht van de Bijbel zeg je er ook nog iets bij. Kind van mij. Kind van Adam. En ik herinner me dat een van mijn leermeesters ooit zei in bewogenheid. Als je zo'n kindje in een wiegje ziet liggen, dan is alles even mooi. Maar er is genade voor nodig om te geloven dat ook dat een kind van Adam is. En ten diepste is dat waar. Nou, daar heeft deze Henoch iets van gezien. Henoch gewon Methuselah. En toen heeft hij God ontmoet. Toen is hij begonnen met de Heere te wandelen. Toen heeft de Heere hem iets laten zien van zijn verlorenheid en schuld. Maar de Heere heeft ook laten zien dat er bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. De Heere heeft hem opgezocht. En dat doet de Heere nog, gemeente, als hij door zijn woord en geest zondaren arm maakt en zondaren laat zien dat zij zondaar zijn en voor hem niet kunnen bestaan. Dan wil de Heere zulke mensen drijven tot zichzelf. Dan wil hij ze uitdrijven om de zaligheid te gaan zoeken in de Heere Jezus Christus. En dan wil hij juist in het woord ook laten zien dat al hebben ze tegen God gezondigd, al hebben ze zijn geboden overtreden, al doen ze wat kwaad is in zijn heilige ogen, dat er bij de Heere toch vergeving is. En dat hij schoon zwaar getergd, langmoedig en genadig is. En dat hij wil komen door zijn woord en door zijn geest als een God van genade en barmhartigheid. En een mensenkind, een zondaar zoals u, zoals ik, wil oprapen en op zijn voeten wil zetten. En zijn gunst wil laten zien. Kijk, en daar heeft deze Henoch iets van ontdekt. Dat de God tegen wie hij gezondigd had, nu zich over hem wilde ontfermen. En toen mocht Henoch, mag ik het eenvoudig zeggen, met God wandelen. Vanaf dat moment dat de Heere in gunst en in genade tot hem gesproken had, wandelde Henoch met God. Wat is dat eigenlijk dan, dat wandelen met de Heere? Laten we het vanavond maar zo eenvoudig mogelijk proberen onder woorden te brengen. Wandelen, ja, dat roept herinneringen op. Het is al even aangestipt aan het wandelen op een zomerdag, op een lentedag. En denk u dan maar bijvoorbeeld aan een moeder met haar kind of een vader met zijn kind, wat lopen kan. Die vader of die moeder die houdt dat kleine kind aan de hand. Want vooral met een kleinkind die het gevaar van allerlei dingen nog niet kent, is het toch nodig dat je zo'n kind aan de hand houdt en bij de hand houdt. Want anders zou het ja zijn eigen wegen gaan. En de eigen wegen die dat kind gaat, dat zijn soms hele gevaarlijke wegen. Zo'n kind kan de vader of de moeder kwijtraken. Het kan op gevaarlijke plaatsen komen aan de rand van een sloot of van een gracht. Het zou kunnen verdrinken. Kijk, en als de Heere nou met iemand wandelt. Als God nou door genade iemand zoals Henoch opzoekt, zodat Henoch met God wandelt. Dan grijpt de Heere zo iemand bij de rechterhand, om een uitdrukking uit de Bijbel te gebruiken. En dan wil de Heere zo iemand vasthouden. Henoch werd door de Heere vastgehouden. Omdat de Heere wist dat Henoch, als hij overgelaten werd aan zijn eigen verlangens en zijn eigen gedachten, dat hij zou struikelen of het pad zou kwijtraken of van de Heere weg zou dwalen. En daar vinden we al een heel belangrijk aspect van het wandelen, gemeente. Wandelen betekent dat God ons uit het duister tot zijn licht moet brengen, maar dan ook zijn kinderen vast moet houden. Want als God zijn kinderen niet vasthoudt bij de hand, dan dwalen ze weg, dan raken ze achter, dan raken ze het spoor bijster. En dan wordt het ware wat staat in het slot van Psalm 119 over dat dwalende schaap, dat onbedachte herder heeft verloren, zo ben je dan. En u zal dat heus met Henoch ook wel eens gebeurd zijn. Henoch het pad kwijtgeraakt. Maar als er zo staat, Henoch wandelde met God, dan duidt dat aan, de Heere hield Henoch dicht bij zich. De Heere bewaarde Henoch voor veel afdwalen. De Heere hield Henoch aan zijn rechterhand vast. En als u nu de genade van de Heere mag kennen, is dat niet wat ontzaglijk nodig is, dringend nodig. Heere, houd u me maar vast. Houd u me dicht bij u. Want kijk, wanneer je iets van de genade van God kent en ook iets gaat zien van je eigen zonde, dan word je bang voor de zonde. Dan word je bang voor het dwaalzieken van je eigen hart. Dat hoort toch bij echt teergeestelijk leven. Bang zijn voor eigen paden en voor het dwaalzieken van je eigen hart. En dan bid je in stilte, o Heere, wil u me niet alleen trekken tot uzelf, maar wil u ook mij dicht bij u houden. Want hoe dichter de Heere je bij hem houdt, hoe meer je bewaard wordt voor de zonde en de doolpaden van de zonde. Wat hoort er nog meer bij dat wandelen? Wel, dat wandelen betekent ook dat de Heere met Henoch sprak. Wandelen in de Bijbel, als u het na zou speuren, zo met een concordantie waarin al de Bijbelse begrippen staan, en u zou het woord wandelen opzoeken en alle teksten eens nagaan waar dat woord wandelen voorkomt, dan zou u ontdekken dat heel dat beeld van het wandelen in de Bijbel alles te maken heeft met spreken met elkaar. Israëlieten gingen met hun kinderen wandelen soms om met hun kinderen te spreken. En in Deuteronomium 6 staat dat juist wanneer ze onderweg waren, vaders en moeders moesten spreken met hun kinderen over de dingen van de wetten van de Heere. Dus wandelen was ook een moment van gesprek. Henoch wandelde met God. God sprak tot Henoch. Hoe dat gebeurde is eigenlijk al gezegd. Door het woord wat van vader op kind was overgeleverd. Maar de Heere kwam ook persoonlijk en sprak door stemmen en misschien wel door gezichten met deze Henoch. Henoch hoorde het woord van God. Hij hoorde de stem van God. De waarschuwingen van God. De belofte van God. Het onderwijs van God. Wat hebben we dat ook nodig niet? Door God onderwezen te worden. En dat doet de Heere nu niet meer door mensen te ontmoeten en met stemmen of met visioenen mensen persoonlijk boodschappen te geven. Nee, hij gebruikt zijn woord. Wat is het nodig dat we naar het woord luisteren? Wat is het nodig ook dat we vragen bij het luisteren naar het woord en bij het luisteren naar de prediking, Heere, open mijn oren, opdat ik uw stem mag horen. Opdat het niet maar de stem is van een mensenkind, een mannetje uit het stof verrezen, geroepen door u wat het woord bedient, maar opdat ik in de woorden van hem die het woord brengen mag, uw stem mag horen. Kijk, en dan is de stem van de Heere, is een stem die allerlei woorden spreekt. Zult u ook dat niet vergeten? Tegenwoordig zijn er heel veel mensen die denken dat er alleen maar beloften in de Bijbel staan. En er zijn zelfs wel boekjes en boekenleggers en boekjes voor zieken enzovoort op zich allemaal prachtig bedoeld. Zoveel beloften uit de Bijbel, daar staan allemaal beloften in. Allemaal schriftuurlijk, maar wel eenzijdig hoor. Wel eenzijdig. Zelfs de beloften zijn nog eenzijdig, want er worden alleen maar de bemoedigende beloften in neergeschreven. Nou, die staan in de Bijbel. Gode zij dank dat ze erin staan. Maar het is niet de hele Bijbel. En denkt u maar niet dat het alles is wat Henoch tijdens zijn wandelen met God hoorde. Henoch kreeg ook wel eens een goddelijke correctie. Henoch werd ook wel eens gewaarschuwd voor de paden van de zonde. We lezen zelfs in Judas 14 en 15 dat die waarschuwingen van God tegen de zonde en het vonnis van God over de zonde, dat diep in de ziel van deze Henoch was ingeslagen. Vandaar dat hij in zijn tijd een prediker was van de gerechtigheid van God en van het oordeel wat over de zonde kwam. En u moet maar nooit vergeten, als mensen spreken over geestelijk leven, en ze hebben het altijd alleen maar over bemoedigende beloften, dan deugt er iets niet. Want de Heere komt met het volle woord. Die kan soms bijzonder rijk vertroosten met de bemoedigendste belofte van het evangelie. Maar de Heere moet ook wel eens wat weghakken en wegschiften uit ons leven. Aan zondige wildgroei, aan vermaning, aan afbrekende woorden. En juist in het wandelen met de Heere geeft de Heere soms zo heel scherp ook aan wat er nog verkeerd ligt in ons leven. Welke doornen er in ons leven groeien. Als de Heere persoonlijk met ons spreekt. En als de prediking heel persoonlijk aan ons hart gezegend wordt. Ja, dan doen de woorden van de Heere ook wel eens pijn. Daar weten al degenen die de Heere vrezen iets van. Want het is nodig dat ons leven gezuiverd wordt. Dat ons hart gereinigd wordt. En dat er plaats komt in ons leven voor Gods heilig evangelie. Maar gelukkig zijn het niet alleen maar vermanende woorden. Gelukkig zijn het niet alleen maar bestraffende woorden. Het zijn ook bemoedigende woorden. Omdat de Heere die met zo'n Henoch wandelt, precies weet wat we nodig hebben. Bestraffing waar bestraffing nodig is. En moedgevend woord en troostgevend woord waar troost nodig is. Omdat de Heere ons hart kent. En omdat hij precies weet wat voor ons gepast is. Zo sprak de Heere tot Henoch toen deze met hem wandelde. En u bent me misschien in gedachten al voor. Dat betekent natuurlijk aan de andere kant ook dat hij Henoch, dat hij met God mocht spreken. Want als mensen wandelen, dan stelt u zich daarbij voor een gesprek tussen die twee. En zo laat het woord van de tekst zien dat waar de Heere door zijn woord en geest tot deze Henoch sprak, Henoch ook met de Heere mocht spreken. Wat ik daarmee bedoel? dat hij nog in het gebed al de noden van zijn hart, al de knopen in zijn leven scoort, al de raadsels van zijn leven, al zijn verdriet, maar vooral al zijn zonde en schuld, al zijn geestelijke nood en zijn geestelijke strijd voor de Heere neer mocht leggen. O, juist in dat wandelen zit iets, gemeente, van goddelijke intimiteit. De Heere zegt het als het ware tot Henoch: Henoch, leg nu heel je hart maar open. Stort voor mij uit uw ganse hart. Kijk, en dan mocht Henoch met alles wat er in zijn leven was bij de Heere komen. Is dat wel eens voor u een wonder geworden? Dat de Heere het aan zondige mensen zoals wij zijn, want dat zijn we toch? Dat de Heere het vergunt, om dat oude woord te gebruiken, dat de Heere het vergunt, dat we met alle dingen ons hart mogen uitstorten. Zo mocht hij nog komen, met de rouw en met het verdriet, met de pijn en met de moeite, met alle omstandigheden van het leven, en bovenal met de nood van zijn ziel en van de zielen van zijn vrouw en van zijn kinderen en van het verdere van de familiekring. Zo wandelde hij nog met God. Ja, zegt iemand, dat kan allemaal wel. En ik geloof dat ook allemaal wel. Maar voor Henoch was dat waarschijnlijk toch wel erg makkelijk, want ja, toen leefden die mensen nog in die begintijd. Toen leefden ze nog in een hele simpele samenleving. Ze hadden allerlei dingen niet die wij wel hebben. Ze werden niet zo omringd door een maatschappij die door en door doortrokken is van de geest van de wereld en van de zonde, want dat is de westerse maatschappij toch, na de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer bezig zijn God uit onze samenleving weg te bannen. Ja, laten we maar voorzichtig zijn om dat te zeggen, want het was in die tijd ook wat. Ik weet het. Je zou een hele lijst kunnen maken van dingen die er toen niet waren en waar wij nu in 1995 wel mee te maken hebben. Maar ondanks alle verschillen was er toch nogal wat overeenkomst, want het was de tijd voor de zondvloed, weet u. We lezen aan het slot van het hoofdstuk dat Lamech en Noach geboren worden. En die tijd voor de zondvloed, dat wordt in de Bijbel, in de woorden van de Heere Jezus Christus gebruikt als een soort afbeelding, een soort profetie van de tijd vlak voor zijn wederkomst. Bijvoorbeeld in Lucas 17 zegt de Heere Jezus: en het zal zijn in het laatste der dagen als in de dagen van Noach. En daarmee bedoelt de Heere Jezus de dagen voor de zondvloed, de dagen van Henoch. Ze aten en ze dronken en ze namen ten huwelijk en ze gaven ten huwelijk. En niemand dacht eraan dat de Heere de goddeloosheid ging bezoeken en de wereld zou ten onder laten gaan in een vloed van water. Bovendien weten we uit de Bijbel, als we dit hoofdstuk met het vorige vergelijken, dat in die tijd van Henoch leefde Lamech, de zoon van Kain, de zevende van Kain. En Lamech, ja, dat was eigenlijk een soort misdadiger, die om een blauwe plek, een buil staat er in de Bijbel, een ander doodsloeg. Die meer dan één vrouw nam. En die aan zijn vrouwen het lied van zijn misdadige mannelijkheid zong. Hoort gij, vrouwen van Lamech? Een soort crimineel, die zich om God en gebod, om het leven van een mens niet bekommerde. We lezen dat de wereld pret en plezier ging maken. Men ging het zoeken in de dingen van de wereld. Juist in dat andere geslacht, in het geslacht van Kain, werd de wereld gediend, werd de mens gediend, werden de wetten van God verbroken. En Henoch zag dat hij in zo'n tijd leefde. En al is het misschien in onze dagen meer toegespitst, gemeente, vaders, moeders, toch is er een behoorlijke vergelijking mogelijk tussen de dagen van Henoch en die van ons. En Henoch zag ook dat zijn vele kinderen leefden in die tijd. Van dreunende muziek uit de tenten van Jubal en Tubal-Kain. En ze leefden in de dagen waarin men iemand doodsloeg om een blauwe plek. Waarin de criminaliteit hoogtij vierde. En misschien vaders en moeders die de heren zochten vroegen, hoe moet het toch met mijn kinderen? Wat zullen ze nog meemaken? Henoch heeft het wellicht ook gedacht. Maar bij alle zorgen, terwijl die midden in een groeiend gezin en midden in een goddeloze wereld stond, Henoch wandelde toch met God. Hoe kwam het? Omdat God hem ontmoette. Omdat Henoch bij het spreken van God leefde. En omdat Henoch het geheim kende van de binnenkamer. Van het gebedsleven. Stort voor mij uit uw ganse hart. Dat waren de dingen die grondtrekken waren van dat wandelen van Henoch. Ja, er was nog meer. Want midden in die donkere tijd liet Henoch ook merken dat hij anders was. Het woord Henoch wandelde met God. Dat betekent ook dat dat geheim van zijn leven, dat geheim van het gebedsleven en van het leven bij het woord, van het indrinken van de woorden des levens die God tot hem sprak, dat dat ook uitkwam naar de buitenkant toe. Want echt wanneer de Heere ons hart gaat veranderen en onze wandel gaat veranderen, dan komt dat uit in het leven. We kunnen het er zelf vaak niet voor houden. Want je ziet bij jezelf nog zoveel tekort en zoveel zonde. Maar waar God het leven gaat bewerken, daar wordt ons leven anders. En ook in die tijd, in die donkere eeuw voor de zondvloed, was het zichtbaar. Deze man wandelt met God. En niet alleen zichtbaar in zijn levensstijl en in zijn wandel, maar ook in zijn woorden. In het woord uit Judas, wat ik al een enkele maal genoemd heb, staat dat Henoch profeet was. Die waarschuwde in de dagen waarin hij leefde. Die erover sprak dat de Heere komen zou met zijn duizenden engelen en gericht zou houden over de goddelozen. Henoch is dus, net als later Noach, een man die zijn tijdgenoten waar mogelijk en misschien ook wel eens waar onmogelijk gewezen heeft op het feit dat de Heere de goddeloosheid niet zou laten voortbestaan. Dat er een eind zou komen. Hoe? Ach, dat heeft Henoch ook niet gezien. Maar hij wist de Heere zou komen. En Noach heeft het later ontdekt en van God geweten. De wereld zal door water verzwolgen worden. Kijk, Henoch wandelde met God. Dat kwam naar buiten. Dat werd zichtbaar in zijn levensstijl en in zijn woorden. Het was een zaak van het hart, want daar begint het altijd. Maar de zaak van het hart komt als het goed is ook naar buiten. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Want als Henoch dan met God wandelt, dan staat er dat dat 300 jaar geduurd heeft. Wat een tijd. Maar betrekkelijk was het maar kort, want Henoch is lang zo oud niet geworden als al die anderen wier namen hier genoemd worden. Zijn leven was toch nog snel voorbij, dat zeggen we toch. Als je terugkijkt naar het leven, als dat 40 jaar is, als dat 70 jaar is, als dat 90 jaar is. Waar is de tijd gebleven? Nou, zo was het ook bij Henoch, 365 jaar. En Henoch rekende ermee dat het einde zou komen. Want hij wist het, de doodsklokken hadden geklonken. Adam en hij stierf, Set en hij stierf. Enos en hij stierf. Ook Henoch zou sterven. Maar dan gaat het zo anders. Nee, dat lezen we misschien nog niet direct hier uit Genesis 5. Hier staat, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Dat zou je nog kunnen uitleggen als we niet meer wisten dat hij nog weggenomen werd door de dood. Maar zo was het niet. Want in Hebreeën 11, het vijfde vers, staat dat hij nog voor zijn einde getuigenis gehad heeft dat hij God behaagde. En dat hij de dood niet gezien heeft, want God nam hem weg. Dus daar worden deze woorden uitgelegd. Hier moeten we het zo lezen. God heeft in zijn grondeloze barmhartigheid het leven van deze Henoch zo geleid, dat hij de dood niet heeft gezien. Normaal ziet ieder mens de dood. Al die mensen, ook uit het voorgeslacht van deze Henoch, hebben de dood gezien. Maar deze ene Henoch kreeg het voorrecht dat God hem zo wegnam, midden uit het volle leven, 365 jaar oud. Wat bedoelt de Heere daarmee? Ik dacht dat er op zijn minst twee dingen in opgesloten liggen. De Heere laat hier zien, in deze grijze, oude tijd van het Oude Testament al, dat er een leven is na dit leven. Dat is in het begin van het Oude Testament nog niet in alle opzichten zo duidelijk geopenbaard. Maar al bij het opnemen in heerlijkheid van deze Henoch, laat God aan de vromen van het Oude Testament zien, er is leven, er is eeuwig leven na dit leven. En het tweede is, door die wandel met God, door dat tere leven met de Heere, doordat de Heere Henoch zo kort bij zich hield en hem zo onderwees door zijn woord en door zijn geest, en hem zoveel liet smaken van zijn genade, bereidde de Heere Henoch voor op de eeuwigheid. En laten we dat ook niet vergeten. Wij leven in een tijd, gemeente, waarin in de hele samenleving de dood eigenlijk wat weg wordt gedrukt. En het erge van de dood soms wat gecamoufleerd wordt. Maar de Bijbel doet dat niet. Drukt de dood niet weg. Camoufleert ook het erge van de dood niet. Maar laat daarentegen zien dat juist dit leven voorbereidingstijd is. Voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. En als wij door genade nu de Heere mogen vrezen, hem ontmoet hebben. En als een arme zondaar iets kennen van dat leven met de Heere. Dan wil de Heere zijn kinderen voorbereiden voor de eeuwigheid. Hoe dat gaat? Calvijn heeft ergens in zijn institutie geschreven, doordat hij ze leert te sterven aan de zonde. Doordat hij ze afwendt aan hun liefde van deze wereld. En door de overdenking van het toekomende leven. Moet u maar eens vasthouden, want dat is door en door Bijbels. Door ze te laten sterven aan de zonde. Door ze af te wennen aan hun liefde tot deze wereld. En door hun hart en oog te richten op de eeuwige dingen. Nou, daar heeft deze Henoch iets van geleerd. In die jarenlange wandel met God. En toen was de tijd aangebroken dat Henoch rijp was voor de hemel. En toen mocht Henoch zonder sterven de hemel binnen. Wat zal dat een wonder geweest zijn. Het ene ogenblik nog hier als zondaar op aarde. Ondanks zijn wandel met God was er toch nog zoveel aan drift, aan onreinheid in zijn hart, aan het bedroeven van de Heere. En in één ogenblik verandert de Heere hem en is hij zonder zonde, zonder droefheid, zonder gemis, zonder pijn, zonder een ouder wordend lichaam, zonder een ouder wordende geest, eeuwig volmaakt met God. En Gods oog is nu pas ten volle in gunst op Henoch gevestigd. Ja, dat was al eerder begonnen, toen hij met God leerde wandelen. Maar tijdens zijn leven hier op aarde was het aangezicht van de Heere God nog zo vaak gefronst vanwege het dwalen en het zondigen, want dat is hij nog niet vreemd geweest. Hij had ook zijn drift en hij had ook zijn karakter en hij had het ook wel eens moeilijk met een opgroeiend gezin. Maar toch, hij wandelde met God. En terwijl God tijdens dit leven soms gefronst geweest is, Henoch. Terwijl Henoch soms afgedwaald is, Henoch. Toen Henoch de hemelen binnenging, was de zonde van Henoch voorbij. Die blijft hier voor al Gods kinderen. Henoch was eeuwig in de hemelse heerlijkheid. En nu de vraag ten slotte. Wij zijn allemaal op reis. Wandelend of haastend. Strijdend of meedrijvend op de waterstroom van deze tijd. In de richting waarin de waterstroom van onze moderne wancultuur ons voert. Waar is onze reis heen? Gemeente, wanneer wij het wandelen met God niet kennen, dan is de reis niet goed. En dan is het einddoel niet goed. Dan is het dringend nodig in dit heden van de genade, in deze tijd die u en ik samen ontvangen, om de God van Henoch te voet te vallen. En te zeggen: Heere, wil u mij door uw woord en geest ontmoeten? En wil u mij leren wat het wandelen met u is, dat geheim van de verborgen omgang met u? Jonge mensen, zul je erom vragen. Zul je er God om bedelen. Want de Heere wil gebeden en gebedeld zijn. En hij wil nog. Om de liefde en het werk van de Heere Jezus Christus, arme zondige mensen, jongeren en ouderen, ontmoeten en zalig maken. Maar laten we ons haasten om ons levenswil. Opdat we eenmaal als de dag komt dat wij dit leven moeten verlaten, geen onbekende God zouden ontmoeten. En bereid zouden zijn. Want daar komt het toch op aan. Om net als Henoch in de weg van het wandelen met God bereid te worden. Denk aan de jonge man uit de meidagen van 40. Het is gebeurd bij de Grebbeberg. Er waren een stuk of wat soldaten bij elkaar. De geruchten gingen al dat Nederland zich had overgegeven. Maar er werd nog geschoten na die vreselijke slachting die daar plaatsgevonden heeft. En de jongens waren bang. Want wie vertelt dat hij geen angst gehad heeft in de Tweede Wereldoorlog, is zijn geheugen toch wel een beetje kwijtgeraakt, denk ik. En toen zeiden twee van die jongens tegen die ene, hij was 19 jaar, ben jij dan niet bang? We zien wel dat je spanning hebt, maar toch ben je anders dan wij. We beven soms als we de kogels horen fluiten. En als we weer iemand zien sterven, sommigen in onze armen. Hij stond op. En hij zegt: bang ben ik wel in zekere zin. En toch ook niet. Want als ik sterf, mag ik door genade weten dat ik geen vreemd God zal ontmoeten. En hij stapt achteruit op een verborgen landmijn. Eén ontploffing. En het was eeuwigheid. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Wil u het woord genadig zegen en de naprediker zijn. En heren, wil u geven dat wij, wanneer we nog onbekeerd zijn, ons haasten en spoeden mogen om ons levenswil. De tijd jaagt voort en is zo kort. En als we genade mogen kennen, heren, God van Henoch, leer ons nauw met u te wandelen. Dicht bij u houdt gij ons bij de rechterhand. En wil u ons bewaren voor afgeleide, wegzinken, dwalen. Heere, erbarm u over ons en over onze kinderen. Zegen ons allen tezamen deze komende week die we zijn ingegaan. Wil u ons sterken bij het werk, de kinderen zegenen op school. Bijzonder degene die voor een moeilijke overgang zitten of voor een examen. Heere, wil u het werk ook van hun hoofd en van hun handen zegenen. Wil u ons allen zegenen. We hebben het niet verdiend, maar wil u het doen om Jezus wil. En leer ons om zijnent wil wandelen met u. Uit genade. Amen. Psalm 84 vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Thank you. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.